praten steeds over het licht. Ik heb wel eens die Upanishad aangehaald over het licht. Dat dan bij ze gevraagd wordt, wat is het licht waarbij we alles kunnen waarnemen en alles kunnen doen? Nou, zegt hij, je hebt de zon op de dag en dan kun je alles zien. Bij het licht kun je alles doen. Dat is heel opvallend trouwens, hè? Dat in al die verhalen, wanneer een leerling of iemand bij een leraar komt en die vraagt eigenlijk naar de hoogste waarheid, dat dan eerst alles wordt afgehouden. Je vraagt naar het licht. Nou, oké, dan staat de zon. De zon geeft het licht en dan kun je toch alles zien. Dan hangt het echt van degene die de eerste vraag stelde af, wat er dan verder volgt. Dus het is ook een soort, ja, uitproberen van de leraar, van ja, hoe is het met de leraar gesteld? Sommigen die zullen zeggen, nou ja, dan weet ik het en ik ga maar weer. Er staat er echt vanaf dat deze leerling, of degene die er kwam, die wil verder weten. Dus die zegt, ja, kijk wanneer die zon nou niet schijnt. Ja, zegt, dat is een valkje aan de leraar. S'nachts, nou dan heb je toch het licht van de maan. En daar kun je toch nog redelijk bij zien. En daarbij kun je alles doen. Nou ja, goed, dan zou het verhaal eraf gelopen zijn. Maar die leerling die wil echt alles weten. Dus hij zegt, nou, wanneer er nou ook geen maan is. Hoe zit het dan met het licht? Ja, zegt die leraar. Dan hebben we toch het vuur. Of lamp. En je pakt vuur en dan kun je iets zien. Of een vuur van een kaars. En daarbij kun je dingen zien en dingen doen. Ja, maar wanneer dat vuur er nou ook niet is, wat is dan het licht? Nou, ik weet niet of er nog een tussenfase komt. Maar uiteindelijk, dan moet de leraar wel de hoogste waarheid zeggen. En dat is dan het zelf. Het hoogste zelf is het licht. Dat is het zelf van het bewustzijn. Dat is het uiteindelijke licht waardoor iets kan verschijnen. En waarin iets kan verschijnen en waarin iets gedaan wordt. En dat is zelf dus heel duidelijk ook te ervaren. Wanneer het nou pikdonker is. En er is geen zon, er is geen maan. En er is geen vuur. En toch loop je door het donker. Op wat voor manier? Natuurlijk, je hebt je gevoel helemaal opengezet. Maar het belangrijkste is dat je je bewustzijn open hebt gezet. Zodat de geringste stimulering van welk zintuig dan ook maar direct bewust wordt opgepikt. Zodat dat de basis is van de waarneming. Dus je kunt het ook zo zeggen, dat hele verhaal, dat gaat terug naar het bewustzijn, waarbij steeds weer bepaalde dingen worden uitgesloten. In de buitenwereld, maar natuurlijk ook ten aanzien van de zintuigen. Wanneer je nou niks zou kunnen zien, wanneer je nou niks zou kunnen horen, wanneer je nou niks zou kunnen voelen, dan is er nog steeds dat zelfzijn als basaal bewustzijn. En misschien wel op een veel duidelijker manier dan wanneer je wel die vermogens hebt. Wanneer je die vermogens hebt, dan ga je mee met alles wat je ogen binnenkomt, wat je oren binnenkomt, wat je zou kunnen voelen. Maar wanneer het allemaal eens uitgeschakeld wordt, het zou steeds stiller worden. Maar dan zal blijken dat je wel degelijk bij jezelf bent op een bewuste manier. In meditatie krijg je deze beweging ook, naar achteren toe, meer naar jezelf toe, waarbij het belang van je zintuigen steeds minder wordt. In een diepe meditatie, dan werken de zintuigen en het zintuigelijk systeem niet meer. Misschien op een biologische manier nog wel, maar ze functioneren niet meer in de zin dat ze werkelijk beelden geven. Wanneer dan de beelden weer opkomen en je blijft op dat niveau bewust aanwezig, en komen die beelden dus op in die sfeer van jezelf als bewustzijn. En dan kunnen ze er ook weer in verdwijnen en dan is het weer stil. Ze komen op en ze verdwijnen weer. Dus dat is een heel duidelijke basis waarop dan het verdere waarnemen weer mogelijk is. Om dat basale oorspronkelijke licht dus te leren kennen is nodig werkelijk om die gang mee te maken. Die weg terug mee te maken. Dus daarom is het in ieder geval in een bepaalde periode heel nuttig om wel een klein beetje meer gedisciplineerd te mediteren. Omdat je dit soort zaken dan kunt herkennen. Dus dat je bewust zo'n teruggang meemaakt. Op alle mogelijke wijze hoor, staat het beschreven in de Upanishad. Steeds weer opnieuw zo'n teruggang. Een andere teruggang heb ik ook al eens een keer genoemd. Stel voor dat je rechterbeen geamputeerd wordt. Hoe zit het dan met je? Er is een bepaalde sfeer van jezelf waarin dan geen amputatie aanwezig is. Of laten we het nog iets oppervlakkiger nemen. De tandarts die haalt er een paar kiezen bij uit. En je ziet die kiezen overdraaid. Dat zijn mijn kiezen. Dat ben ik. En er wordt iets definitief van afgesloten. Je hebt nu bij veel archaïsche volken heb je datzelfde ten aanzien van bijvoorbeeld nagels die geknipt worden of haren die geknipt worden. Nou, die afgeknipte haren en nagels, die hebben een specifieke betekenis. Nou, er zit nog steeds iets van jezelf in. Dus wanneer iemand dat krijgt die je vijand is, nou, dan is het niet zo best. Want met zwarte magie kan hij dan macht over je uitoefenen. Maar iets daarvan is wel herkenbaar, denk ik. Het lichaam, daar heb je over het algemeen een grote identiteit mee. Maar ook hier geldt. Je kunt ook hier langzamerhand ook zo'n weg bewandelen waarin je ook steeds meer alles loslaat. En zo'n gedachte-experiment van die amputatie is dan natuurlijk wel aardig. Alhoewel amputatie dat niet zo prettig is. Maar stel me voor dat beide benen zijn geamputeerd. Hoe zit het dan met jezelf? In jezelf zijn gebeurt er eigenlijk niks. Of je moet heel duidelijk gaan denken van, eerst had ik deze vorm en nu heb ik een andere vorm, lichamelijk. En dan zeg je, ja, ik mis wat. Maar wanneer je rustig bij jezelf blijft, dan doet die amputatie niks. Als je dat verder doorzet, de armen, stel me voor dat die ook weg zijn. Dan heb je alleen nog een romp en een hoofd. En wanneer je romp dan ook eens een keertje wegvalt. Als je dat helemaal herkend hebt, denk je, oké. Dan pas is er werkelijke vrijheid. zodra je weer ervaart dat je afhankelijk wordt van condities, dan heb je jezelf weer geïdentificeerd met iets dat blijkbaar afhankelijk is daarvan. Dus daarom is het zo belangrijk om steeds weer terug te keren naar je eigen situatie, om te zien hoe die eruit ziet. In hoeverre is er nog een identificatie? In hoeverre is er een afhankelijkheid? Ja?
Je zei net dat iets wat zich identificeert. Wat is het iets wat zich identificeert?
Ja, dat is natuurlijk nauwelijks iets te noemen. Maar je ervaart het als zelf identificeer ik me. Bijvoorbeeld met het lichaam. Dus wanneer je dan afvraagt, wat ben ik? Dan moet je antwoorden, ik ben mijn lichaam. Omdat ik mezelf daarmee geïdentificeerd heb. Daar ben ik identiek mee, dat ben ik. Dus dat is in de ervaring iets wat je zo zal moeten beschrijven. Natuurlijk, het uiteindelijke, dat blijft onafhankelijk van wat voor omstandigheden. Dus ook dat uiteindelijk zelf zijn. Maar blijkbaar is er een mogelijkheid dat er toch zo'n ervaring komt dat je werkelijk wel wordt opgeslokt door de omstandigheden. Dat is dan blijkbaar een ervaring. Natuurlijk is het dan weer nodig om opnieuw te kijken naar die ervaring. En opnieuw weer te gaan zien hoe het nou werkelijk zit.
Ja, als je ogen dicht doet en dan komen er ook beelden op.
Ja.
En ik neem aan dat dat beelden zijn die uit je herinnering komen.
Dat doet er niet toe.
Ze komen niet uit het uiterlijke licht. Maar ze komen ook niet uit het innerlijke licht.
Het doet er niet toe waar ze vandaan komen. Ze komen op een gegeven moment op. Mm-hmm. Maar je zult dus de situatie bewust moeten zijn van dat opkomen van die beelden. Mm-hmm. Hoe zit het weer met jezelf in die situatie?
Ja.
Kun je er iets van zeggen?
Nou, het is eigenlijk niet veel verschil of je ogen open of dicht bent. Nee. Ik bedoel, ik kijk naar die uiterlijke beelden of
ja,
ik kijk naar
dus
de innerlijke.
Hoe zit het met jezelf? Jij bent de kijker. Jij zit te kijken naar die beelden, je zit te kijken naar uitwendige zaken. Ja.
Hoe zit dat dan met dat licht?
Nou, dan moet je verder gaan kijken. Hoe zit het dan met ik als kijker? Je wordt je bewust als kijker, als waarnemer. Hoe zit het met jezelf als waarnemer? Dus dan zul je bewustzijn nog meer moeten laten uitbreiden naar jezelf als waarnemer. Wat kun je daar nog van zeggen?
Dat het waarneemt, ja.
Dat het iets is wat waarneemt.
Ja.
Ja, en dat ben je zelf. Maar wat voor eigenschappen het heeft. Er zijn niet veel eigenschappen meer. En je zegt dan, ja, het neemt waar. Hoe groot is het?
Dus dus die innerlijke beelden die zijn buiten mijzelf als waarnemer.
Je kijkt ernaar.
Ja.
Je bent de waarnemer. Maar ik vroeg, hoe zit het nou met jezelf? Nou, het heeft haast geen eigenschappen meer. Het is wel een waarnemer.
Ja.
Hoe groot ben je als waarnemer?
Zonder afmetingen, ja.
Ja. Zonder afmetingen? Oh, er is nog wel een zekere ruimte.
Ja.
Hoe zit dat met jezelf als waarnemer in die ruimte?
Ja, die ruimte, dat is mijn identiteit als waarnemer.
Ja, dat is je eigen ruimte.
Ja.
Dus waarin komen die beelden op?
Ja, die komen in mijn eigen ruimte op.
Ja, in je eigen ruimte komen de beelden op en daarin verdwijnen ze weer.
En ik hoef me niet, want ik wil dan toch echt wel weten met behulp van wat komen die dan op?
Nee, blijf maar even rustig kijken, want het gaat vooral om jezelf en je eigen zijnsfeer.
Ja.
Hoe is het mogelijk dat er iets zichtbaar wordt?
Dat vind ik nogal wonderlijk.
Het is heel wonderlijk, natuurlijk. Het is het grootste wonder wat er is.
Ja.
Er komen zoveel beelden op. Maar hoe kunnen ze nog zichtbaar worden? Hangt het van de zon af?
Nee.
Hangt het van de maan af?
Nee.
Hangt het van het vuur af?
Nee.
Ja.
Hangt ook niet van je ogen af?
Nee. Het hangt van je bewustzijnssfeer af. Waarin de beelden opkomen en weer verdwijnen. Wanneer daar geen licht zou zijn, dan zou alles donker zijn en zou er niks zijn.
Nou ja. Dus het heeft niets met de lichamelijke functie te maken.
Nee.
Ook niet met je hersenen? Of
nee.
Niets.
Want wanneer je zegt, het heeft met mijn hersenen te maken. Nou, dat zeggen heel veel mensen tegenwoordig hoor.
Ja.
Allerlei wetenschappers en allerlei filosofen. Maar waar vindt de waarneming dan plaats? Hoe zit het nou met het bewustzijn? Ja, dat zit in de hersenen. Ja, moet je eens kijken, in je hersenpan is het donker. Waar komt het licht vandaan om überhaupt je hersenen waar te nemen? Dat licht is er toch eerder dan die hersenen?
Ja, maar dat is die waarnemer produceert ook die beelden in die sfeer.
Nou, dat produceren, dat is een ander verhaal. Eerst ging het hier om het licht.
Ja, oké. Okay.
Dus wanneer dat heel duidelijk is, dan zeg je, nee, wat ben je zelf?
Ja.
Je bent de waarnemer, het waarnemend zijn, bewust zijn. En dat is een oneindige sfeer van licht waarin dingen zichtbaar worden.
Ja.
Nou, dan ga je kijken naar de aard van de beelden. Van welke aard zijn die beelden?
Gewone beelden.
Jawel, maar hoe zit het met de aard van die beelden? Het zijn dingen die opkomen in je eigen sfeer. Dus de stof, laat het zo maar zeggen, of de energie van die beelden, dat is toch je eigen energie?
Ja.
Je bent niet verschillend van datgene wat je waarneemt, je bent niet verschillend van die beelden.
Gewoon maar
eens even rustig. Ja, goed. Wanneer je het nu stap voor stap heel duidelijk ziet en je beaamt dat, nou, dan is het wel duidelijk. Goed, die consequenties die ga je al even wel al zien.
Ja. Je eigen energie, je eigen zelfzijn, die produceert die gedachten.
Nou ja, dat produceren, je moet er niet te oppervlakkig over denken. Het is natuurlijk niet zomaar even, je zegt, nou ja, ach, elke persoon die produceert zijn eigen wereld. Want zo is het natuurlijk ook niet. Dit vindt plaats op een veel eerder niveau, op een veel dieper, op oorspronkelijker niveau. Waarin het niet meer gaat om een bepaald persoontje dat zit te denken van, nou, ik hoop dat ik 100 jaar word. En ik ga dat een klein beetje visualiseren en dan word ik. Waarom zit het niet op dat niveau? Omdat die persoon zo verschrikkelijk geconditioneerd is. Terwijl hij die conditionering niet doorheeft. Dus dan werken allerlei andere krachten blijkbaar die hem nog conditioneren, die zijn hele situatie conditioneren, die zijn verlangens conditioneren. En wanneer allerlei andere zaken een rol daarin spelen, ja, dan zeg je ook van, hé, kijk eens, heeft weinig meer te maken met het oorspronkelijk ontstaan van alles in die sfeer. Alleen, op een veel dieper niveau, dan zul je het hele verhaal anders moeten vertellen. Dus dan gaat het niet meer om persoon die gedachten krijgt enzovoorts. Maar dan zit je al op een heel ander niveau. Mm-hmm.
Ja, die heb ik dus door. Dat het dus gewoon... Dus, ja.
Wanneer je dus op dat grote niveau van het grote geheel bewust wordt, dan gaan die dingen allemaal vanzelf in die sfeer waarvan je niet verschillend bent. Dan is dat niet meer een persoonlijke sfeer. Maar je kunt nog zeggen dat het toch eenzelfde sfeer is.
Maar wanneer komt de zieke moeder van Piet dan? Waarom komt die er dan niet in voor?
Omdat voor zover het gaat om dat kennen, het een kennen is van de dingen die nu eenmaal opkomen en die dingen die opkomen en niet opkomen, dat heeft nog met bepaalde energieën te maken die er zijn of er niet zijn. Daar kun je verder helemaal niks van zeggen. Het is niet een kwestie van dat wanneer je, laten we zeggen, verlicht bent, nou dat je dan alles weet. Tuurlijk niet. Omdat wanneer wij het hebben over kennen, het altijd hebben over een soort menselijk kennen. En dat kan zich verruimen, maar je hebt altijd te maken met die energieën die in die kenwereld aanwezig zijn. En dat kan wat beperkt zijn, het kan heel ruim zijn. Wanneer het werkelijk heel ruim wordt, dan blijkt dat er veel meer mogelijkheden zijn van kennen natuurlijk. Omdat niet direct al alles in een bepaalde vorm gegoten wordt. En dan gaat het meer spontaan. Maar het zijn nog steeds zaken die wel te maken hebben met de gewone dagelijkse wereld. Waarin toch allerlei dingen geleerd zijn. Die hele gewone wereld bijvoorbeeld. Moet je kijken, en dan kom je dus op die hogere kosmische niveaus van kennen. Het blijft natuurlijk een menselijke vorm van kennen.
Ja.
Want die goden, nou, die hebben ook allemaal mooie menselijke vormen.
Want een mens, mens.
Ja, die kan niet anders.
Okay,
En zelfs wanneer het gaat om die diepere niveaus, waarin je werkelijk ook zelf op dat niveau van dat hele kosmische bent, dan nog, dan zitten er allemaal resten in, die toch allemaal een bepaalde functie hebben, waardoor bepaalde beelden opkomen en welke en andere niet. Uiteindelijk heb je nog een bepaald gevoel van ik ben. Mm-hmm. Ja, zelfs dat is natuurlijk iets wat een bepaalde vorm heeft. Het is een kwaliteit. Dus voor zover er kennen blijft, blijft er altijd iets van de rest van mens zijn in zich.
Dank je. Maar mag ik dan nog één vraag, want dat is dan een volgende die ik dus ook mijn gedachten over heb laten gaan. Wat is dan het sturen van je gedachten als je iets positiefs wil, of het placebo effect bijvoorbeeld, mensen die dus absoluut van overtuigd zijn dat er iets helpt, waar komt dat vandaan?
Nou, dat zijn dus hele gewone menselijke zaken die altijd plaatsvinden, dus dat blijkbaar de beeldvorming op geestelijk vlak, dat die direct invloed hebben op energetisch en op materieel vlak.
En kan je daar zelf, of kan ik daar, iedereen, kan ik daar zelf invloed op uitoefenen ook?
Wanneer je de notie hebt dat je zo'n persoon bent die geestelijk allerlei dingen kan bedenken, dan zeg je ja.
Ik heb het dus over de persoon uit de aard.
Ja, tuurlijk, op dat niveau.
Op persoonlijk niveau dat je dat kan.
Dan heb je dat, die ervaring ook van, hé, wanneer ik zo denk, nou, dat heeft direct effect op je lichaam. Tuurlijk.
Want het klopt ook namelijk.
Dat klopt ook allemaal.
Ja.
Alleen, om nog even verder door te gaan, wanneer je verder doorgaat, dus bewust wordt op steeds ruimere niveau van zijn, van zelf zijn, dan zie je de betrekkelijkheid daarvan. Dan zie je de betrekkelijkheid van dat andere type van denken, vanuit zo'n beperkt persoonlijkheid, identiteit. Dan zeg je ook, ja, natuurlijk, op dat niveau dan gebeurt dat allemaal zo. En ik kan het ook begrijpen, want ik zie die energieën zich omvormen van geestelijk naar energetisch naar materieel. En omgekeerd. Zo werkt dat nou blijkbaar daar. Maar hoe zit het dan met mezelf? Nou, ik heb net gezegd dat dat kennen heel lang menselijke karakter en menselijke eigenschappen blijft houden. Maar er is één ding wat werkelijk zuiver is. En daar gaat het om. Wat is dat? Dat is iets wat je in wat voor situatie ook direct kunt vaststellen. Ik ben mezelf. Uiteindelijk zonder vorm.
Niet veranderd.
En dat is onveranderlijk, omdat het geen vormen meer heeft. Zodra de vormen komen, krijg je zeker een conditie in je leven. Want het zijn condities.
Ja. Een denken is dus een vorm.
Ja.
En denken beperkt daardoor.
Voor zover je daar op dat niveau identificeert, ja. Wel. Maar zie dat al het kennen geconditioneerd is, min of meer, dat er maar één vorm is waarin die conditionering niet meer zit. En dat is die vorm waarin je direct teruggaat naar de kern van jezelf, zonder vormen, zonder kwaliteiten. En dan is het nog een kennen tussen aanhalingstekens, want het is geen kennen meer van een object, niet meer een kennen van een vorm.
Dus eigenlijk het zijn zelf.
En goed, ja, uiteindelijk kun je er niks meer over zeggen. Zelf niet of het nog een zijn is. Maar het is iets wat iedereen wel degelijk kent. En wanneer je daar naar terugkeert, ja, dan wordt dat duidelijk wat dat is. En dat betekent meteen het loslaten dus van al die vormen en condities.
Ja, hoor, dus het verschil tussen waarnemen in slaap, of een droombewustzijn en normaal bewustzijn, relatief bewustzijn. Ja, gewoon in waakbewustzijn is een materie.
Een droombewustzijn is ook een materie.
Ja, ja.
Kun je in je droom alles?
In droom kan ik alles.
Alles?
Dat weet ik niet. Veel meer, denk ik, dan in de waakbewustzijn.
Veel meer.
Ja. In ieder geval, als ik wakker word, dan besef ik dat er geen materie achter die droom te zitten heeft.
Goed, dat is dan een nieuwe situatie. Maar in de droom, nou, is er wel degelijk nog een materie. Er zijn nog dingen.
Ze lijken echt.
Ja.
Ja.
En in de droom, dan ervaar je ze al echt.
Maar waar?
Want er zijn reacties op en zo.
Waakbewustzijn is wel echter.
Ja. Nou. Maar dat kun je alleen vaststellen wanneer je in waakbewustzijn bent.
Ja.
Of je moet een heldere droom hebben en dan krijg je in de droom een klein beetje diepte. Maar goed, meestal is het zo dat je het pas vaststelt wanneer je weer wakker bent. En dan denk je, nou, dit is waakbewustzijn. En wanneer je terugkeert tot je hoofdste zelf, dan zeg je, nou ben ik pas wakker. En de waakbewustzijn.
Jawel, maar in waakbewustzijn is het een kosmisch spel wat doorgaat. Er is een heleboel materie.
Ja, het droombewustzijn, dat gaat in zekere zin ook door. Die droomwereld, daarvan kun je ook zeggen dat die misschien doorgaat, of niet. Maar hetzelfde kun je zeggen van de gewone wereld met de waakbewustzijn. Je bent meer actueel aanwezig. En dat is iets wat je intern vaststelt en dus ook zo direct kunt zeggen.
Is het droom?
En wanneer dat nog eens een keer wordt overschreden, wanneer je nog meer wakker wordt, nog meer actueel aanwezig bent, dan blijkt dat de waakwereld, net zoals die droomwereld, maar echt betrekkelijk is. Wanneer je nou een periode hebt en je zegt, nou, dat karwei, dat moet ik afmaken. Nou, je gooit je er helemaal in en je leeft daarin enzovoorts. Nou, dat is allemaal mooi en aardig en dat is de grootste werkelijkheid. En in de volgende fase, dan kijk je er weer terug en zeg, nou, wat heb ik daar in mijn hoofd gehaald? Dat was maar een illusie. Nou, dat heb je dan. Zo krijg je dus nog een keer een verder overgang, waardoor het voorafgaande gerelativeerd wordt. Net zoals bij de droom, overgang naar het waak. Ja?
Zou je kunnen zeggen dat je in dit niveau gewoon grofstoffelijk aanwezig bent? En in plaats van met slapen, dat je fijnstoffelijk bent?
Ja, maar het gaat me niet zozeer om de aard van die stoffelijkheid, als wel om de situatie van jezelf. Dus dat het karakter van jezelf als het aanwezig zijn, met helderheid, helder bewustzijn, dat dat werkelijk toeneemt.
Hoe komt dat je in die waaktoestand veel helderder aanwezig bent?
Nou, daar kun je verder niks van zeggen. Je kunt het alleen maar vaststellen dat het zo is. En wanneer deze overgang is, dan kun je ook die volgende overgang voorstellen, waarin die helderheid nog veel groter is. En in zo'n overgang krijg je dus nogmaals de relativering van een oude wereld.
Ja, ik wou zeggen, is het dromen puur energetisch?
Nou ja, goed, je kunt daar, Ines, die had het ook al even over, je kunt er natuurlijk best iets over zeggen dat die droomwereld veel meer alleen maar een energetisch karakter heeft en een waakwereld, dat die veel meer materieel van aard is.
Maar je zegt dat iets meer hoe je bewustzijn...
Dat is veel belangrijker. Om dat te bekijken.
Ja.
En daadwerkelijk bij een overgang die oude wereld werkelijk je hele inzet daarin en het geloof in die wereld dat het een illusie was.
Maar hij had het net over echtheid van het dagelijks leven in vergelijking met het droom. Maar een droom kan toch net zo echt zijn als het dagelijks leven zijn.
Ja, wanneer je in die droom zit, daar heb ik het over gehad, dan is die droomwereld erger. Ja. Alleen, we hadden het nu over die overgang. Wanneer je wakker wordt, dan zeg je maar, oh, het was maar een droom. Dus je kunt het alleen maar, de relativiteit kun je alleen maar bewust worden in een andere situatie van waaruit je het oude gaat beoordelen. En dan ga je vergelijken. En dan zeg je nee, waakwereld. Ik ben me in de waakwereld bewust van de relativiteit van de droom.
En dan zeg je, nu is beter dan net.
En dan zeg je nou, nee, dit is meer werkelijk dan die wereld van de droom.
Dat is eigenlijk, in die droom was het hartstikke leuk en echt.
Ja, maar
nu is het ook heel leuk en echt. Dus in principe is het niet meer of minder.
Maar waarom is dit meer? Daar gaat het wel om even hoor. Waarom is dit meer? Meer dan in de droom.
Nou, ik heb wel eens dromen gehad waarin ik meer aanwezig was dan dat ik in dagelijks leven achter de computer een klusje aan doen ben of zo.
Ja, dus ik verwees al naar die heldere dromen en dan heb je een heel andere situatie. Want dan heb je toch een bewustzijn van jezelf daar in de droomwereld.
Ja,
dan heb je wel een andere situatie hoor. Ik doelde nu, dat had ik al gezegd, op de gewone droom zoals die meestal is. En wanneer die droom open is, die wordt wakker en zegt, oh, het was maar een droom.
Ja.
En je stelt
dat
direct, je stelt dat direct vast. Daarom gaat het. En je stelt dan ook meteen vast dat de waakwereld meer werkelijk is dan de droomwereld.
Nee.
Omgekeerde kun je namelijk niet. Dat gebeurt namelijk niet. In de droom gaat over en zegt, nou slaap ik. Ha. En nou is er een stuk helderheid. Want nou zie ik dat de hele waakwereld maar een droom is. Dat gebeurt niet.
Nee. Nee, ik wil dus aan te geven dat die toename van aanwezigheid in de waakwereld meer is. En dat die daardoor...
Dat die wereld
dat
meer
je kan zeggen dat je bewustzijn in dat moment meer is als in die droom.
Ja.
Die
eventjes en dat de wereld dus meer werkelijk is.
Ja. Meer echt.
Meer echt is dan de droomwereld. Maar je zegt, het was maar een droom.
Ja.
Maar het is duidelijk dat dit voorbeeld dan ook veel genomen wordt om de volgende overgang aan te duiden waarin hetzelfde gebeurt. Wanneer er werkelijk ineens die geweldige grote helderheid ontstaat, vrij van de vormen, dan heb je meteen ook het innerlijke, directe vaststellen, oh, dit is nog veel meer werkelijk dan de waakwereld. Daar hoef je niet over na te denken, het is direct duidelijk.
Betekent dat je daar ook altijd weer naar terug kunt gaan?
Ja, nog sterker, je bent het al in dan.
Nou, je hebt het over een moment, over een fractie.
Nee, je bent het altijd al.
Maar je bent het er minder van bewust, blijkbaar.
Dat is het, minder bewust.
Dus je kan minder en meer bewust zijn.
Precies.
Ja. Maar kan je ook buitenbewustzijn hebben? Je kunt. Het wordt buitenbewustzijn.
Jawel, maar dan moet je verder gaan kijken wat je met het bewustzijn doet. Wanneer je zegt, nou, iemand die is buitenbewustzijn, dat betekent dat hij geen waakbewustzijn meer heeft. Maar misschien heeft hij nog wel een droombewustzijn.
Misschien coma heeft, ja.
Maar gegarandeerd is hij zichzelf en heeft ook, is daar ook aanwezig. Als eerste, dat onuitsprekelijk
is altijd bewust.
Aanwezig zijn. Jawel, maar nogmaals hoor, dus het woordje bewustzijn, dat kan op verschillende zaken slaan. Mm-hmm. Het gewone dagelijkse bewustzijn, dat heb je ook in allerlei vormen. Het droombewustzijn en het waakbewustzijn is al verschillend. Tijdens de dag, nou moet je eens kijken, soms dan heb je een bewustzijnverenging van heb ik jou daar. En het spreekt nog steeds van bewustzijn. Dus je moet wel even kijken, wat bedoel je nou met bewustzijn? Wanneer het gaat om dat hoogste bewustzijn, dan heeft het geen vormen meer. Dan is het iets waar je nauwelijks meer iets over kunt zeggen. Maar wat wel de basis is, waarop dan die andere vormen van bewustzijn kunnen ontstaan.
Ik heb zelf altijd een soort gevoel dat het juist die, waar die bepaald zijn, die beelden en de gedachten, of die nou van buiten komen of dat ze uit mijn onbewuste komen of uit mijn dromen. En maar dat juist die, al die beelden en gedachten, dat die juist mij stoppen om in die volgende fase te gaan. En daar wil ik nou juist naartoe. Want, dus ik zie het alleen maar als indringers waar ze vandaan komen in. Ja. Maar ik heb het niet.
Nou, wanneer dat
hoe
is waar.
Vanaf?
Nou, dan is het nuttig om eens een keer te zeggen van, nou, laat ik me eerlijk ontspannen en ik laat die beelden allemaal gaan.
Ze blijven maar komen.
Goed, dan blijft nog een tijdje komen. Wanneer je maar lang genoeg in een diepe ontspanning bent, dan verdwijnen ze wel eens. Meditatie.
Want dat is toch het doel, dat ze verdwijnen? Of tenminste.
Nou, ze hoeven niet te verdwijnen. Wanneer je maar bewust wordt van jezelf, van de sfeer waarin die beelden opkomen en weer verdwijnen. Dus je krijgt werkelijk een perspectiefverandering. Je gaat niet meer op het niveau van de beelden met die beelden mee.
Ja.
Want je ervaart je als de oorspronkelijke sfeer van ruimte waarin die beelden opkomen. Maar het probleem ligt niet in de beelden. Het probleem ligt in de aard van jezelf als bewustzijn. Is er een grote helderheid, dan doen die beelden niks meer. Ook al komen ze nog het op.
Maar moet je zeggen, wat is het beter als ze opkomen? Om ze te proberen om op een afstandje en voorbij te laten gaan. Als een bolletje langs.
Ja.
Of dat je zegt van, ik schop ze eruit.
Nee, want het eerste, dat is duidelijk.
Hè?
Dat eerste.
De eerste beste.
Tuurlijk. Want wanneer je tegenaan gaat schoppen, dan worden ze nog sterker.
Nou ja. Dus dat is niet goed.
Ja, probeer het maar.
Nou, ik heb beide methodes wel gaan leren, maar met niet al te veel succes.
Alle twee niet.
Nee.
Word steeds meer bewust van jezelf. Dan gaat die actieve aandacht naar de dingen die verdwijnen. En dan pas verdwijnen de dingen.
Ja, ik zag gebeuren dat nog iets voor mij was heel, wat door mij kon vroeger conditioneren in mijn hoofd zit, over heldere dromen.
Mm-hmm.
Want ik heb dus geleerd dat in toestand van verlichting er altijd heldere dromen zijn. Is
ja,
dat
ja.
Zo?
Ik heb het geleerd.
Niet bij jou, maar
een heel belangrijk punt is dat je al dat geleerde nou eens een keer loslaat.
Ja, hoe dat zit in mijn hoofd. Ik bedoel, ik kan het wel even wegduren, maar het zit er gewoon. Dus.
Besef dat alles wat je leert geconditioneerd is. En dat het geen ware kennis oplevert.
Nee, maar mag ik het dan op een andere manier vragen? Bijvoorbeeld, de laatste tijd heb ik nooit meer heldere dromen.
Is dat nou een teken dat mijn bewustzijn minder helder aan het worden is?
Nee.
ik, als je het zegt, dan weet ik precies hoe het is, maar het gebeurt de laatste jaren nooit meer.
Nee. Het is veel belangrijker dus om dit soort dingen los te laten en om terug te keren naar datgene wat vooraf gaat aan gewone dromen en heldere dromen. En dat is ook weer een bewustzijn dat veel ijler is. Veel ijler is. Wanneer je het hebt over heldere dromen, dan is er toch nog een bepaald zelfzijn dat de zaken in oogschouw neemt. Het is gekoppeld aan de droomwereld.
Ja.
En hetzelfde geldt voor allerlei paranormale toestanden. Zeg je, nou ja goed, natuurlijk, er zijn er wat meer mogelijkheden, maar fundamenteel hoeft er niks veranderd te zijn.
Wat er gekomen is, is het gevoel van dat het zelfzijn continu doorgaat, ja. Ook in die enigszins mistige toestand wat dromen nu voor mij is.
Ja, nou, dat is toch veel belangrijker.
Ja, maar dan zijn natuurlijk zoals de shamanen bijvoorbeeld, die geven ontzettend veel belang aan wakker zijn in droom.
Jawel, we moeten eens kijken hoe geconditioneerd die shamanen zijn.
Oké. Dat we naar je handen kijken en dat soort dingen.
Ja, en we eens kijken wat voor ideeën ze allemaal niet hebben.
Ja.
En natuurlijk, dat is niet erg, want iedereen die heeft ideeën. En die shamanse ideeën, goed, die leveren iets anders op. Ja, dat is mooi. Maar je ziet de conditionering ervan.
Dan heb ik het idee dat achter de alledaagse waarneming een fantastische schepping zit. Of zijn dat gewoon maar beelden die...
Ja hoor. Wat zie je? Wat ervaar je?
Wat zie je?
Ja, ga terug dus naar datgene wat je duidelijk zelf ervaart. Als je alles ervaart als één grote schepping, prachtig. Ja, dan is dat blijkbaar zo. Dan zeg je, nou, het is één grote schepping en dan komt er het ene, dan komt het andere, prachtige vormen en daarna verdwijnen ze weer en het gaat maar door. Ja, prachtig, want dan is er al veel meer ruimte dan wanneer je alleen maar materialistisch denkt bijvoorbeeld. Maar blijf wel bij hetgene wat je zelf ervaart.
Zo'n vraag over die, zeg maar, de beelden en verschijnselen, zeg maar, die komen op en gaan ze weer weg, zeg maar. Daar hou ik me dat ook voor. Maar ik ben de laatste dagen een beetje spuugzat van al die verschijnselen, zeg maar.
Ja, dan zeg je, ik geef steeds minder aandacht aan de verschijnselen.
Dan laat je de verschijnselen verder los.
Ja. Dan gaan ze naar eigen gang.
Ja, zo van, laat maar gaan.
Ja, ik hoef je niet mee te vermoeien.
Nee. Zo.
Ja, nou, oké, dan kan ik pas werkelijk ontspannen.
Hey.
Ja, maar het idee dat je alles moet regelen.
Ja.
Alleen daar, word je doodmoe?
Ja, ben ik moe van. Maar hij is ook niet zo van, ik denk van, ja, god, het hele verhaal zeg, van al die verschijnselen in beeld, maar zo van hierop met al die verschijnselen. Snap je, ik heb helemaal geen zin meer in al die dingen die opkomen en dan weer weggaan.
Dan moet je weer opnieuw naar jezelf kijken en ook doorhebben dat dat weer natuurlijk een reactie is op hetzelfde vlak.
Ja.
En dan hadden we het net over van, ja, hey, kijk, dat je dat zelf een schop geven. Maar dan komen ze echt zwaarder terug dan ze eerder waren.
En dat geeft dan weer aan, dat hoe meer je alles gewoon laat gebeuren, zo, dat ze laten vouwen.
Ja.
En dan is het de ene keer een beetje minder, dan een beetje beter.
Maar je blijft je bewust van jezelf zijn. En dat verandert niet.
Nee.
En dat is de basis van rust, de stilte.
Ja. Als je dan te veel, zeg maar, die verschijnselen volgt, dan ben je verder van jezelf weg.
Tuurlijk, daar word je natuurlijk nieuws van.
Ja. Dus ik druk uit zeker.
Hetzelfde wanneer je in een draaimolen zit of wanneer je zelf ronddraait. Dan moet je niet gaan kijken naar alles wat zo langs komt. Nee, je moet terugkeren naar het centrum dat niet beweegt.
Ja, en dan zeg maar, zoals je wel steeds beeld weer zo'n schijnsel komt en dan de neiging om even wat op volgende te raken of wat dan ook. Ik denk, nou, moet een beetje doorademen.
Ja, dan weer gaan. En weer bewust worden van jezelf, terugkeren.
Ja. Ja. Een andere weg is het toch niet.
Ik kan dat een aantal levens proberen, maar dat merk je dan wel.
Ja. En dat kan je nu al wel vast stellen.
Tuurlijk.
Ja.
En dan trek je ook je consequenties.
Consequenties in de zin dat je het wel steeds doet.
Ja, dus steeds minder met de dingen meegaat.
Ja, dat is wat maar laat gebeuren.
Ja.
Ja.
Of niet in de kruimel of dat.
Oh ja, dan laat je het maar gebeuren.
Ja.
Als je het laat gebeuren, dan heb je de geringste kans op duizeligheid. Kleine kinderen laten het gebeuren.
Ja, die kunnen het er beter tegen.
Ja, die worden niet duidelijk.
Gaat die gelijkenis met de proto-toestand en de waaktoestand vrij goed op, ook in de toestand naar meer bewustzijn vanuit de waaktoestand?
Ja.
Ik bedoel, is die paralleliteit heel erg, luistert dat nou bijvoorbeeld, kijk om te gaan slapen, weet je wat je moet doen.
Ja.
Je gaat in ieder geval liggen, je gaat niet 100 meter hardlopen.
Ja.
Dus dat weet je. Maar weet je dat ook van de waaktoestand naar de toestand van hoger bewustzijn? Jij praat vaak over mediteren. Is dat net zo'n garantie als om in slaap te komen, dat je gaat liggen?
Als je gaat liggen is geen garantie om in slaap te komen.
Nee, maar het andere, dat je, als je 100 meter hard loopt, weet je het zeker dat je niet gaat slapen.
Nou, ben je dat het gelopen hebt.
Precies, ja. Dus misschien moet je toch 100 meter hard
lopen. Je kunt dus geen garantie geven van zijn overgang.
Nee, maar dit jaar gaat de paralleliteit niet op.
En dat is dus wel een paralleliteit, want je hebt geen garantie van overgang. Je kunt wel zeggen, de omstandigheden die kun je wat anders maken. Nou ja, dan wordt de kans groot. Nou, goed, wanneer je een onrustige geest hebt, dan zeg ik, nou, dan is mediteren helemaal niet zo gek. Of gewoon wat ademoefeningen en zo. Omdat de basis dan wat anders wordt, zodat de kans groter is dat het bewustzijn ja, een klein beetje meer bij zichzelf kan blijven en helder kan worden. Stenen?
Ja. Ja, wat ik zelf merk, de verschillen in zaken waarin je gehecht bent, dat je ongelooflijk veel, dat je in die draaimolen zit en dat je dan overal aan kijkt.
Ja.
Dat bemerk ik dan.
Ja.
En het is een heel duidelijk verschil met andere dingen.
Ja.
En dan denk ik van, nou ja, dan vind ik het al goed dat ik dat zie, dat ik in die draaimolen zit.
Ja, zeker.
En dan kan
dat is de eerste bewustwording.
Ja.
En dan krijg je de volgende bewustwording van, hé, wanneer ik nu weet dat ik in een draaimolen zit, dan zit ik er al niet helemaal meer in, want ik weet het.
Ja.
En in dat weten heb je dan de doorgang naar een nieuwe situatie.
Mm-hmm.
Die overgang dus, dat is iets waar je weinig vat op krijgt. Zo'n levensfase waarin je bepaalde dingen geweldig belangrijk vond. Knikkers, autootjes, speelgoed en zo. En in de volgende levensfase, ja, wat is het nou allemaal van? Ja, wat heb je ervoor gedaan? Niks. Er is iets verder ontstaan. En er is een ander soort bewustzijn ontstaan. Een andere wereld ontstaan. waarin andere dingen belangrijk zijn. Maar ook dan krijg je dus de vaststelling in die vorige fase. Ja, moet je eens kijken, ik geloof dat dat zo verschrikkelijk belangrijk was, maar ja, flauwekul. Dus dan krijg je de relativering van die vorige fase. Maar die overgang zelf, nou ja, er is weinig over te zeggen.
Behalve dan dat het gefaseerd is.
Ja, en dat het wel te maken heeft met de verruiming van bewustzijn.
Ja, ervaring.
Ja, en daarbij ervaringsruimte. Mm-hmm. Zeker. En dan ineens zeg je, nou ja, ik ben er overheen gegroeid. Geef nog iets, nou ben je volwassen.
Ook een transformatie natuurlijk.
En dat is natuurlijk een transformatie. Ja.
Maar ook energetisch. En...
ja, absoluut, in alle opzichten. Alles. Dus de hele wereld wordt anders en zelf wordt je anders.
Maar in principe verandert het eigenlijk toch niet?
Nee, omdat het te maken heeft dus met een bepaalde vorm van bewustzijn. Die is afgeleid van het oorspronkelijke bewustzijn dat niet verandert.
Ja, maar er verandert steeds van alles, maar er verandert er niks.
Zo kun je
zeggen. Alles wat er verandert is een soort kwantificering.
Nou, wat er verandert is steeds weer, daar begon ik eigenlijk mee. Het is een bepaalde identiteit waarmee je identificeert. Ja. En van daaruit ervaar je de wereld die erbij hoort.
Maar dat is steeds weer een onderdeel van, en dat kan van alles zijn zo. En...
maar het is een fractie natuurlijk.
Ja.
Van het totaal, van het oorspronkelijke. Dat kun je weer bewust worden, zodat je werkelijk ook die beperkingen daarvan kunt loslaten.
Het is het decor wat verandert.
Nou, was het alleen maar een decor, dan heb je altijd het idee dat het een decor is. Maar op een gegeven moment dan krijg je de illusie dat dat de werkelijkheid is. En dan zit je er vast.
Ja, op het moment dat je ermee identificeert, ben je er de gevangene van.
Tuurlijk.
Als je je voortdurend bewust bent van dat je als waarnemer ziet dat je zelf meespeelt in dat toneelstuk. Een soort bewustzijn.
Ja, maar dan heb je al niet meer de kern van je identiteit daar zitten, want je zegt het is maar een toneelstuk.
Ja.
En dan kun je jezelf blijven.
En dat is verder eigenlijk ondefinieerbaar.
Ja, zeker.
Dus net als het begrip bewustzijn. Dus eigenlijk, als je je daarop bezint, dan heeft dat, dat kan je eigenlijk verder niet definiëren, behalve dan dat het helderheid is.
Ja, als je dat nou heel duidelijk zo ervaart, ja, is alles duidelijk, dan hoeft er verder ook niet meer gesproken te worden.
Er zijn nou hier 35 bewustzijns in deze kamer. Is dat één bewustzijn of zijn het er 35?
Het hangt er dus vanaf van het niveau waarop je het bekijkt. Als je nou achter je ogen zit, dan zeg je dan nee, oké. Het zijn allemaal apart. Als je een klein beetje teruggaat naar je oorspronkelijke bewustzijn, vind je het net eens.
Dus ziet u hier nu één bewustzijn?
Tuurlijk. En allemaal, net zoals bij een prisma, krijg je dus dat het allemaal een beetje zo verstrooid wordt. Maar het is natuurlijk gewoon één licht.
Maar toch zijn er 35 identificaties, neem ik aan.
Ja, maar dat is juist een illusie.
Misschien is het maar niet gescheiden of zo.
Ja, goed, maar voor zover het gescheiden is, is het dus een illusie.
Misschien is het maar niet gescheiden.
Maar ik vind de gedachte dat het dit in mij afspeelt, dat vind ik wel interessant. En ik denk dat iedereen het idee heeft dat, of kan hebben, dat dit wat hier is, in zichzelf afspeelt.
Ja.
Dan speelt bij iedereen dit wat wij hier hebben in zichzelf af.
Wanneer je nog een klein beetje meer achteruit gaat, dan vervalt dus dat hele beeld van het speelt allemaal op zich af in mij. En daar... gaat het juist om. Dus dan is het niet meer eens kwestie van, nou, het speelt zich allemaal in mij af, want dan is er nog een mij.
Ja, maar dat zie ik niet zozeer in mij als ik als lichaam, maar meer als een centraal iets wat dingen meemaakt.
Ja, maar goed, dat is dan het meemaken, dat is dan het waarnemen. Maar dan heb je toch nog steeds de notie van ik als waarnemer. Als waarnemend zijn in de sfeer waarin alles plaatsvindt. En dat zou je dan bij elke persoon zo hebben. Dat kan, op een bepaald niveau is dat zo. Dan ervaar je dat zo. Mm-hmm. Maar ik zei, ga nog een klein beetje meer terug.
Ja, als je voor... binnenste buitenkeer, dan krijg je...
Precies, voorafgaande aan die situatie, of wanneer je de zaakje zo binnenste buitenkeert, dan is er helemaal niks meer over te zeggen.
Ja, en in die zin dat het zijn voor mij nog, voor mij persoonlijk is het nog iets te veel een idee en heb ik er te veel visualisaties bij. Ik denk het te begrijpen, maar ik kan me er niet volledig mee in zelf of zo.
Nou, het enige is dus om wel zoveel mogelijk daarbij te blijven. Zoveel mogelijk daarbij te blijven. Mm-hmm. Dan krijg je dat ook steeds duidelijker wordt.
Ja.
Er is natuurlijk een fase dat het meer mentaal op een rijtje gezet moet worden. Dat je het een klein beetje ziet zitten en zo. Maar goed, dan komt die volgende fase dat het ook zich mag verwerkelijken. Dat je gaat realiseren.
Ja.
Dus ook verwerkelijken. Dus dat het werkelijkheid wordt.
Ja, het schippert bij mij denk ik tussen een soort concept van hebben en... af en toe wordt het werkelijk of zo. Dus
nou ja, goed. Het blijft dus bij het laatste. Ja.
Die bijvraag, hè. We moeten dan om van concept van begrijpen naar verwerkelijking een hersenmutatie plaatsvinden, zoals je ook al leest.
Amputatie. Nee.
Ik heb al gezegd, dat heeft niks meer met posities te maken.
Het schijnt dus dat je inderdaad een, net als een psychedelische effect of wat dan ook, dat er dus een hersenmutatie plaatsvindt.
Flauwekul.
Is dat zo?
Ja.
Zeg, dat moet hij zelfs.
Flauwekul.
Ja? Maar hoe?
Het is alleen maar een manier van spreken.
Aha.
Maar het is natuurlijk flauwekul, want anders dan zou je op een gegeven moment niet zo naar een hersenchirurg kunnen van, nou ja, zet er eventjes.
Nou, ik dacht het inderdaad aan drugs dan, hè, in de combinatie met drugs.
Ze proberen het wel.
Ja.
Ze proberen het wel.
Ja.
Natuurlijk. Een pilletje of even een pompje erop en elektriciteit erdoor. Natuurlijk. Dat wil iedereen. Want niemand die neemt de moeite om te zeggen, nee, ik... Alleen ze maar het zelf beseffen hoe je nou.
Maar die verwerkelijking die vindt à la minuut plaats. Direct. En ja, dit wat we nu over, waar we het nu over hebben, is van oké, elke keer een beetje meer, beetje meer, beetje meer, bij mij ook. Maar wanneer is het dan eens, wauw, dit is de werkelijkheid.
Ja, wanneer het zich verwerkelijkt.
Ja, oké, zo ben ik mee.
Nee, maar ik heb het steeds vaker.
Ja, ik ook steeds vaker, maar...
Ja, elke keer als dat zo is, dan is het die werkelijkheid. Alleen het is nog niet, ik, af en toe verwar ik mezelf weer.
Ja, ik lees het wel. Want, ik weet dat je dat zal zeggen, maar dan dan heb ik toch het idee, er moet in instant iets gebeuren. Dat zou je heel graag doen.
Ga terug.
Nee, niet juist. Want wat ik nu is, denk van oké, als het op die manier kan, wat geleidelijk, wat dus nu constant of constant heel vaak ervaar is natuurlijk.
Maar we hebben het al gezegd, dit zijn allemaal dingen die te maken hebben met het een beetje, bouwrijp maken van de grond, het een beetje klaarmaken dat de kans groter is dat werkelijk de zaak doorbrengt.
Wat is dan het verschil met die kleine ervaringen of grote ervaringen van oké, alles gebeurt er en ik ben dus gewoon nu de werkelijkheid zelf en dat is bouwrijp maken, mm-hmm. Hè, van als dat zeg maar 4 keer per dag voorkomt of weet ik veel, wanneer is het dan de werkelijkheid en nothing but? En ja. Niks anders dan.
Daar kun je toch niks meer over zeggen als dat wat jij nou zegt. Namelijk dat je dat vaststelt. Van, oh, dit is de grootste werkelijkheid. Er is totaal geen twijfel meer. Dit is het gewoon. Punt uit. En dan zijn alle andere overwegingen weg.
Maar die kleine stukjes, die zijn ook die kleine werkelijkheid van
ze gaan in de richting, ze gaan in de richting. Dus het is een soort benadering. En zo zijn we bezig. Het is de benadering van het groeiende inzicht. Maar, op een gegeven ogenblik, ja, dat zal dan zo moeten komen. Dat het zo helder en duidelijk is. Dus nee, dit is het. Punt uit.
En daar twijfel je niet aan, hè? Nee. Ik bedoel, als het dan is.
Je hebt al gezegd, het zou die overgang moeten zijn. Nou, per definitie dus, dan is er geen twijfel meer.
Ja.
Dan is het zo helder en duidelijk, punt uit.
Is het wel reëel om een of andere flits of knal te verwachten?
Nee, dat is niet.
Hoor ik dan wel vaker. Mensen zeggen dat ik dat zo, en dan klaar. Volgens mij is
het niet klaar, maar dan.
Nee, ja, of dan is het ineens. Dan is
ja,
het ineens
vooral ben je dan nog een keer een knopje erbij.
Ja, inderdaad, zie je.
Dat is een kortsluiting.
Nee, volgens mij hebben
verwachting is wel goed. Verwachting is goed. Dus blijf maar in die verwachting. Want wanneer het een verwachting is die open blijft, zeg je ja, oké. Okay. Want dat geeft ruimte, dat geeft openheid, zodat je niet vasthoudt aan het oude. Maar ga alsjeblieft niet iets invullen in die verwachting, want dan zit je fout. Wat je daar ook voor invult. Want het gaat juist om de grootste openheid die er maar is.
En je weet het zeker, dus dat kan je verwachten.
Ja, maar dat is die verwachting dus, maar hou het open, want het gaat om openheid. Dus nogmaals, ga het totaal niet invullen, want je weet, je zit fout. Verwachting is een openstellen van het bewustzijn. Nou, dat is het enige wat je kan doen.
Nou, ja, vaak teleurgesteld hoor, in verwachtingen. Maar goed, dat is
ja, omdat je steeds persoon, weer een doen. Vorm hebt van... Ja. Een vorm die je verwacht.
Ja. Als persoon moet je dat dus niet doen, nooit.
Je ziet dat het steeds weer frustraties geeft.
Maar goed, die 4 keer per dag, dat gaat dan gewoon geleidelijk... Naar 8, naar 10.
Blijf bij de kern wat daar gebeurt. Hm. En dan gaat het 100% worden. Automatisch.
Automatisch.
Ja.
Atman. Zit er Atman in? Automatisch. Ja, dat is de laatste klaas. Nee, dat las ik. Dat dacht ik laatst. Een Atman van het...
Het is het zelf. En het gaat zelf.
Ja, vanzelf. Vanzelf. Vanuit ja, het zelf.
Tuurlijk.
Dat is zo mooi, hè?
Hoef je toch niks voor te doen?
Ongelooflijk mooi is het al.
Ja, maar hou je er niet aan vast.
Nee, maar het is zo symbolisch vaak, hè?
Ja, oké, dan stel je dat even vast. En dan ga je weer terug naar de betekenis ervan. Namelijk dat zelf zijn. Hm. Want het zelf zijn zit niet in die taal. Het zelf zijn is hier.
Waar?
Ik ook. Everywhere.
Ik heb zo'n idee dat je heel zoekt.
Moet niet zoeken.
Ja, maar je moet vinden volgens mij.
Ontdekken, de dekenstraat.
Blijf nou eens een keer bij die open verwachting. Laat het open. Laat het open.
Ik ben wel nieuwsgierig naar wat jij kan zeggen over bewustzijn in relatie tot inspiratie.
Is dat voor jezelf van belang?
Ja, ik zoek nieuwe inspiratie. Dus in die zin, daar komt mijn vraag vandaan.
Inspiratie waarvoor?
Om een eigen creativiteit weer nieuwe impulsen te geven, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, maar waarvoor creativiteit?
Van binnenuit.
Dat lijkt je leuk.
Ik weet dat het leuk is.
We praten hier niet gewoon over leuke dingen.
Wat zeg je?
Ik zeg, we praten hier niet gewoon over gewoon leuke dingen.
Nee, over verlangen. Daar hebben we, waar...
Ja, wanneer je zegt, kijk eens, daar verlang ik naar. dan is het goed om verder te kijken. Wat verlang je nou? Dan kan het zijn dat je zegt, nou nee, kijk, ik wil allemaal mooie dingen maken. Of is het niet zo?
Ja, daar gaat het om.
Is dat nou het uiteindelijke verlangen?
Nou, en om daar bezield mee bezig te zijn.
Ja.
Ja. Vanuit het zelf.
Is dat het hoogste wat je verlangt? Ja, er zijn zoveel verlangens. Daar kan ik toch allemaal niet op ingaan. Dat je zelf met je vingers aan schoonheid zit en zo.
Nee.
Hoe zou het zijn wanneer je deze dingen, zoals verlangen en schoonheid en creativiteit, nou eens een keer tot in het uiterste laat ontwikkelen? In zijn hoogste vorm laat ontwikkelen? Hoe zit het dan met jezelf?
Geen idee. Ik denk dat ik dan heel druk zou zijn.
Ja, denk je? Als het gaat om de grootste schoonheid. Is er dan nog een persoon die zegt, nou zal ik dat eventjes regelen? Maar je hebt het over creativiteit en het gaat om de hoogste creativiteit. Is er nog een persoon die zegt van nou, ik zal het allemaal wel eventjes mooi maken?
Ik heb geen idee.
Nee, maar goed, daar zullen we dus wel zoveel mogelijk naar moeten kijken. Wanneer het gaat om de volmaakte schoonheid, is dat iets wat een persoon zou kunnen maken? En toch is het er. Op een bepaald niveau, dan krijg je Plato's idee van de schoonheid. Ja, je bevindt je op de grens van het heelal en je gaat daar kijken en je aanschouwt die hoogste schoonheid. Maar dat is niet meer op menselijk vlak. Wanneer de schoonheid zich werkelijk realiseert. Wanneer je daar iets van ervaart, wat blijft er van je over? Niks. Creativiteit, wat is de hoogste vorm van creativiteit? Natuurlijk is er allerlei theologieën erover nagedacht. Want de grootste creator is God. Hoe kan God, die alles is, nu zo'n wereld maken? En laten we het alleen maar even over de mooie kanten hebben, maar gewoon even het maken. Wanneer je dat denkt als een soort potterbakker, dan zit je van ja goed, ach, dat is een heel menselijke manier van denken. Dat gaat voor God natuurlijk niet om. In India hebben ze er echt heel veel over nagedacht en ze komen tot de conclusie dat God iets geschapen heeft zonder iets te doen. En dat is de enige correcte wijze van denken. En consequente wijze van denken. Wanneer God voor beide condities van mensen is. En er wordt toch gezegd dat hij geschapen heeft. Dan kun je dat alleen maar nog bedenken als ja, hij doet niks. En dan krijg je formuleringen als ja, hij schiep het vanuit zichzelf. Zomaar, zonder iets te doen. Dus, wanneer ik creativiteit zo belangrijk vind, en wanneer de werkelijke ontwikkeling komt naar grotere creativiteit, hoe groter en zuiverder de creativiteit is, des te minder je doet. Dus, hoe groter die creativiteit wordt, hoe minder er van jezelf overblijft. Als je een notie hebt van de absolute creativiteit, dan blijft er dus helemaal niets meer van je over. Nou, laat het ontstaan en er is de grootste creativiteit. Zodra er weer iets van je persoon is, dan zit je weer in de conditionering, in de wereld van het geleerde, en weg creativiteit.
Kun je zeggen dat je dan, als je daarmee bezig bent, dat je zowel maker als toeschouwer in één bent?
Je bent dan ook geen maker en geen toeschouwer. Het iets doen en je bent je intern bewust dat je doet, dat is natuurlijk wel een vorm die je kunt ervaren. Maar het is nog een hele beperkte vorm. Want je ziet dat je bepaalde dingen doet die ook geconditioneerd zijn.
Ja, maar ja, voor mij is het wel een dagelijkse realiteit dat ik dan dingen maak en dat je er bewust van bent dat je ze maakt. Maar ik grijp, als ik niet ingrijp, dan wordt het meestal hele goede dingen.
Maar dan doe je dus steeds minder.
Ja, maar ja, daarmee bedoel ik dat je dus, op die manier bedoel ik
dat. Ja. Ja, dat is het wat ik zei. Des te minder je iets doet, des te groter de creativiteit.
Ja. Dat is heel gek, want een tijdje geleden had ik heel erg veel stress, want ik moest dingen doen. Ik maakte me heel erg druk over of bepaalde materialen wel zouden komen enzovoort. Onzinnige details. Maar door mij heel erg druk te maken over wat allemaal fout kon gaan, weet ik echt, ging niet lekker. Dat was, voor mij was het best wel lang geleden dat het gebeurde. Het was ook best wel weer een beetje schrik of zo. Dat het zo heftig kan zijn. Terwijl ik dat ook heel lang achter elkaar gedaan heb. Zonder dat het zo heftig was. Maar ik wil dat.
Dan vergelijk je me weer en dan zie je de verschillen.
Ja. Ja, ik merk wel dat ik dat niet wil in ieder geval.
Ja, dan is dat anders. Dat
heeft dan een soort van zelfsprekendheid. En dat, ja, wat je achterlaat, in die zin materieel gezien, dat ademt dat ook uit of zo.
Ja.
En dat wordt dan ook gezien.
Ja, zeker.
En dat is heel frappant.
Ja. Nee, dat zijn dingen die je concreet kunt vaststellen. En dat zijn de belangrijke dingen die je kunt leren.
Ja.
En dan kun je de consequentie er ook uit trekken.
Ja. Ja, ik stond van te kijken hoe ik ervan schrok, hoe heftig het was.
Ja.
Zo angstig te zijn. Zo.
Ja.
Iets wat helemaal niet hoeft.
Ja.
Maar ik was het wel.
Het is goed om dat echt ook weer vast te stellen. Zo zit het blijkbaar. Zo kan het blijkbaar ook weer gaan.
Ja.
Ja, dan is er meteen ook weer de verruiming van, oh ja, kijk, het hoeft niet zo te gaan.
Ja.
Is dat die open verwachting hier?
En dat is weer die openheid die er is ten opzichte van die geslotenheid die er is wanneer je alleen maar in die stress blijft. Maar die overgang, ook al wanneer je dat ziet, dat vraagt dus nog iets meer. Niet alleen het zien, maar werkelijk ook je weer loslaten in die ruimere sfeer. Want ook al wanneer je het ziet, nou, dan kun je nog een hele lange tijd zien hoezeer je daar in die stresstoestand doordart. Terwijl wanneer je het ziet, wel de mogelijkheid is om te zeggen, oh nee, er is ook een grotere ruimte, dat ben ik zelf. Keer daar weer terug. En dan verdwijnt die stress.
Het is altijd een terugkeer, hè?
Ja, daarom, omdat het er altijd al is.
Maar ik heb dan toch nog een vraag, hoor.
Ja.
Want je zei, je doet dus uiteindelijk niets om het creatieve proces, als dat echt daar is, dan doe je eigenlijk niks.
Nee.
Maar stel als voorbeeld een balletdanser is. Die moet wel degelijk zeer gedisciplineerd heel lang en heel hard werken
Dus ze moet wel degelijk iets doen. Want anders komt daar nooit die creatie van die prachtige dans.
Dus kijk, ik heb mensen gezien die nooit dansles hebben gehad. En prachtig konden dansen. Mooier dan die balletdanseressen.
Nou, het nadeel inderdaad wel bij zo'n dans is dat er iets fout kan gaan. En als je niks hebt ingestudeerd, dan kan
het... Nou, daar heb je het al, dat er bepaalde normen worden gesteld.
Ja, ja.
En dan moet het binnen die normen moet het lijken alsof het spontaan is.
Ja. Ja, dus dat is dan heel erg traumatisch.
En ook vaak traumatisch. Want vaak gaat het verkeerd.
Ja. En als je dit, zo iemand hebt die gewoon een vlek gaat dansen, dan maakt het niet uit, het kan toch niet fout gaan.
Ja,
dat is
leuk. Gaat het toch vanzelf.
Ja. Ja, dat is gewoon een voorbeeld van conditionering. We zijn geconditioneerd om te zeggen dat dat ballet wat er is neergelegd, dat is mooi, schoonheid en creatief.
Ja.
Maar je praat inderdaad, denk ik ook terecht, vanuit een ander begrip.
Ja.
Vanuit een ander kader, een volksdans van een... Precies, het volgende foutje, dat is veel leuker dan het nationale wet hier.
Ja, dan kun je zeggen natuurlijk. Hetzelfde met een uitvoering van een piano recital. Nou, daar heb je natuurlijk ook een bepaald bestaand stuk en het wordt daar weergegeven. Er zit een zekere creativiteit in, een zekere interpretatie in en zo. Ja. Nou goed, binnen bepaalde grenzen heb je die mogelijkheden. Zeg je nou, de een doet het beter dan de ander, of je legt er meer gevoel in dan de ander enzovoorts. Maar dat zijn natuurlijk hele nauwe marges.
Ja.
En zeg je, nou, dat is allemaal best en dat kan ook nog best mooi zijn. Tuurlijk, wanneer je dat gewoon op een probleemloze, moeiteloze wijze tegenwoordig wordt gebracht. Tuurlijk.
Maar degene die het heeft gecomponeerd, die misschien heel... Die heeft het misschien zonder moeite gedaan, maar dat is dan de echte creativiteit.
Tuurlijk. En... Daarom is het ook best om te zeggen, nou, je zit op de fiets en dan gaan we wat zingen zonder dat je weet wat je nou moet zingen of zoiets.
Ja, dan is het gewoon eigenlijk een begrippenmisverstand, denk ik. Wij zijn zo geconditioneerd dat wij creativiteit zo vertalen.
Maar het ging er juist om terug te keren naar het standpunt waarin iets duidelijker ziet wat creativiteit is.
Ja.
Er was iets wat ik heel gek vond op de televisie. Er is een Nederlandse prima ballerina. Ik weet niet of jullie het ook gezien hebben. En toen was er, die werd besproken door, hoe heet je ook weer?
Van Dansen.
En hij zei over haar, ja, ze heeft een lichaam als een Stradivarius. Prachtig, maar wie bespeelt het? En zij dwingt je niet om naar haar te kijken. En want ze danst eigenlijk alsof ze zelf verbaasd is dat ze zo kan dansen.
Mm.
En daardoor zal ze het niet redden.
Mm.
En dat vond ik eigenlijk zo raar, want het leek me juist zo fantastisch dat iemand zelf staat te kijken. Maar in de danswereld is dat dus verkeerd. Voel ik weer.
Ik heb weinig verstand van de danswereld.
Nou ja.
Misschien wel een code, maar is ook leuk.
Maar nou, wat je wel vaak hoort en leest, dat al die grote kunstpianisten, schilders, momenten van uitvoeringen, dat ze er ook niet meer waren.
Nee. Dus, dat is dus ook
fundamenteel.
Ja, absoluut. Dus ook wanneer het gaat om die voorgestructureerde stukken, daar geldt hetzelfde voor, tuurlijk. Natuurlijk. Ja hoor. Als schrijfster ook, die zei, ja goed, wanneer ik geen inspiratie meer heb, nou, dan ga ik op de grond liggen als een oude vaderdoek. Werkelijk als een oude vaderdoek, ben ik ook alleen maar een oude vaderdoek. En woep, nou, komt alles vanzelf in.
Open verwachting.
Ja. Dus zelfs wanneer je allerlei beperktere vormen van verwachting hebt, van creativiteit enzovoorts, dan kun je toch nog inzien dat het beste is om werkelijk alles weer los te laten. Hoe is het, Irma?
Goed.
Hoezo? in verschillende opzichten. Hoi. Hoi. Is dit allemaal duidelijk?
Dat is voor mij duidelijk.
Wat we zo hebben besproken?
Ja, zeker.
Ja? Schrijven zit, dan is dat dan is daar ook een bepaalde vorm van moeiteloos meesterschap in. Waar ik inga en weer uitkom.
Ja.
En in de tussentijd staat daar een tekst waarvan ik denk, ja, ik zou niet weten hoe ik eraan gekomen ben, maar het klopt.
Ja.
Dat is bewust. Dus is dat dan misschien toch wat minder pijnlijke tegenstelling dan ik het elke keer
Je hoeft het niet pijnlijker te vragen.
Ja, dus is van shit, dan ben ik weer weg. Dan zit ik in een tunnel. Maar is het dan een tunnel?
Wanneer er een klein beetje ruimte blijft, wanneer je dit doet, en je blijft je wel bewust van die blanco situatie die er is, blijkbaar. Er is geen alledaags bewustzijn. Nee, van, ik zit die tekst. Ja, uitstekend.
Er is een samenvallen van, er is volstrekt helderheid, maar dat is komen ten dienste, blijkbaar. Dat is ook niet dat ik denk van, nou, nu ga ik eens even heel geïnspireerd tekst schrijven. Maar op een bepaald moment, na een hele hoop hangen en burger, plotseling, dan kan dat. En ik heb dat vaak geïnterpreteerd als een soort weggaan. Dan weet ik even uit en dan schrijft het.
Ja.
Maar dat zou dus een negatieve interpretatie kunnen zijn.
Nee, maar wat ik bedoel is dat je een uitstekende situatie hebt in de zin dat er geen ik schrijf is en ik maak een tekst, uitstekend, maar dat er wel iets is in intern, wat toch een weten is van het gebeuren wat er plaatsvindt. Het uiteindelijke hoogste bewustzijn, dat heeft geen vorm en het is leeg.
Ja, dus ook geen kijker die zo nodig moet denken van
zelfs dat niet.
Hier te bekijken welke tekst schrijft.
Zelfs dat niet. Maar dan is er nog een bepaalde weten van, oh nou, zo gaat het. En het gaat mezelf. En dat is toch een bepaalde kwaliteit van dat gebeuren, dat anders is dan wanneer je ergens in een soort extase zit of in een soort droomtoestand. En even later word je weer wakker en zegt, oh, een mooi tekst.
Nee, dat is toch wel een beetje wat ik proef uit het verhaal. Als het over kunst gaat, is dat op het podium en je danst en zo. Weet je wel.
Ja, ik heb gezegd, het gaat des te beter naarmate je er zelf niet in zit. Niet als een ik-dans in zit. Wat dan wel?
Wat dan wel?
Ja, het kan een vorm zijn dat je afstand neemt en je ziet daar jezelf dansen. Of het gewoon dansen. Maar het kan ook gewoon zijn, een gewone blanco situatie waarin iets gebeurt. Nou, dat interne weet hebben van die blanco situatie, dat er geen ik schrijf, ik dans is. Ja, dat is het weten wat daar toch aanwezig is. Dus dat is die ruimte, die afwezigheid van dat ik.
Maar is dat een weten waar je nog iets voor kunt doen? Of is dat een weten dat er min of meer over je heen moet komen door
het gebeurt.
Wanneer je niet in zo'n creatieve rush zit eigenlijk.
Het gebeurt en je kunt het ontdekken in zo'n gebeuren van tekstschrijven. Daarin kun je het gewoon ervaren.
Nou, het is zeker zo dat het nu een andere kleur heeft als ik het doe.
dat het weg zijn een andere kleur heeft dan het weg zijn vroeger had.
Ja.
Dat en dat het daar dat het transparante weg zijn is.
Nou, daar heb je het al.
Dus alleen, eigenlijk merk ik dat, want de angst die er vooraf gaat, bijna altijd, is ook een soort doodsangst. Ik voel het echt een doodsangst.
Ja.
En dan komt er een soort omklap.
Tuurlijk.
Tot die tijd heeft het geen enkele zin om iets te trachten. Als die omklap er is, dan
is er,
is het moeiteloos.
Is er geen Robert meer die een tekst moet schrijven?
Nee, dan is het tekst schrijven.
En dan is het tekst schrijven, en wanneer het een beetje transparant is, dan is er dus een weet van dat blanco zijn, dat er geen Robert is die tekst schrijft. En dat weten, de transparantie daarin. Ja, dat heeft te maken met dat uiteindelijke. Maar het is leeg en daarom kun je het ook niet ergens aanwijzen of zo. Maar in die transparantie, in die overgang, dan merk je het. Maar verder intern ook, laat het zomaar gebeuren. Het gaat er zo. Zonder het expliciet te zeggen, maar er is wel een zekere weten.
Ja, dat is wel goed. Dat kun je niet zeggen. Je kunt er wel halverwege zeggen, ik weet dat ik leeg ben, maar
dan zit je al te denken.
Ja, de kun je dus niet aan.
Maar wanneer je al zegt, kijk, er komt een grotere transparantie in, dan heeft dat daar wel mee te maken.
Ja. Het gekke is dus dat het een gebied bij uitstek is waarin die ik eens even weg is. En tegelijkertijd is het het laatste gebied waar je de discipline van de beschouwer kunt betrachten.
Ja, nee, goed.
Maar
die discipline van de beschouwer die heeft te maken met het toch leren kennen op een wat helderder manier van dat uiteindelijke wat toch te maken heeft met een zekere helderheid van weten. Daarom is het een soort discipline van de beschouwer.
Ja, als je dan toch aan het denken bent, denk dan dat maar. Zo
ja, tuurlijk. Maar het gaat om dat terwijl het doorgaat, dat het toch een transparantie is van het weten. Het gaat vanzelf. Er is totaal geen ik doe het meer.
Hey, dat is een gretige toe-eigening erna.
Ja. Als je nou deze toestand dus een keer wat verder zou kunnen
laten gebeuren. Ja, maar dat zie ik er ook. Oh god, daar gaat hij.
Ja. Kijk, is een mooie tekst gemaakt.
Geniaal. Dan voel je het moe.
Tuurlijk.
Dat je moe van je eigen succes wel daarna afgekeurd wordt. Het is heel veel kwetsbaar.
Dus laat je hele leven zoals de tekstschrijver zijn.
Ja. De grap is ook wel, dat wat je dan later herkent als je hoi hoi ben, dan herken je eigenlijk de helderheid van dat moment waarin je zat.
Ja, dat klopt. Maar
die helderheid vind je geniaal.
Ja, maar dat is dan weer, dan heeft het wel een vorm plotseling. En dan moet het ook aangetast worden.
Het is een conversie van.
En is die opgenomen in dat ik zeg, die helderheid, ik was er even mooi van. Hè.
Maar het is wel in de richting ergens. Alleen hij is iets van ik. Ja, dat heb ik ook wel eens hoor. Jawel. Sorry. Dat heb ik ook wel eens geniaal.
Ja, dodelijk.
Maar zou je dan kunnen zeggen dat bijvoorbeeld podiumvrees, dat het een identificatie is van een danser, ik ben mijn lichaam,
ja.
Een pianist, ik ben mijn vingers,
ja.
Een zanger, ik ben mijn stem.
Ja, wat zullen de anderen ervan zeggen?
Dat is dus het fundament van podiumvrees.
Ja.
Ja. Dat is dus de illusie die erachter zit.
Ja.
Of die de basis daarvan vormt.
Maar ook voor elke blokkade is het de basis. Voor elke blokkade van energie, van creativiteit.
In zijn algemeenheid.
Ja. Elke keer wanneer je geblokkeerd wordt, moet je eens kijken wat gebeurt daar. Die energie die wordt gestopt. Waarom? Ja, blijkbaar is er geen openheid waardoor de energie weer vrij kan stromen. Dan heb je als persoon alles mee te maken. als je schilder bent en je gaat kijken naar het grote witte doek. En je zegt, nou, dan moet ik als persoon moet ik daar iets van maken. Nou, wat zullen we voor moois maken? Nou, er komt echt niks.
Maar als je dat doek aan een kind geeft, dan komt er meteen al wat.
Ja.
Dan heb je die blokkade.
Precies. Hoewel, die blokkades bij kinderen beginnen vroeger.
Ja.
Het zou nou kunnen zijn, ik heb een goede vriendin van ons, die is gewoon een beetje depressiever en die heeft het gevoel of ze zeg maar, voortdurend een soort plankenkoorts heeft. Dus zij heeft een soort plankenkoorts voor het theater van het leven. Zou dat nou, hoe zou je dat dan duiden in deze...
Ja, het is hetzelfde. Dat is toch gewoon een basis van een beperkt persoon zijn.
Ja.
En dan bewustzijn van de grote wereld die zo naar je kijkt. En dan merk je dat je niet geniaal bent op alle punten en zo. En zeg je, oh, nou, dat is toch allemaal niet zo best met me. Dus het grootste probleem zit dus in die X-spanning.
Zou je nog meer kunnen doen dan naar de psychiater gaan? Ja, zeg maar, praattoestanden. Het zou nog meer een...
Hangt er vanaf waar ze een beetje open voor staat, gevoelig voor is. Maar ze moet zichzelf niet zo belangrijk vinden. Dus vind jezelf maar niet zo belangrijk. Als je jezelf niet zo belangrijk vindt, dan heeft dat grotere de mogelijkheid om zich te manifesteren. Hoe belangrijker je jezelf bent, hoe meer je de wereld van jezelf hebt dichtgetimmerd. Dus ook al die gevoelsmatige ervaringen van je, die zijn ook niet zo belangrijk. Want ze blijven geconditioneerd.
Afhankelijk van de omstandigheden, van ja. De ideeën die je hebt.
Ja. En die zijn niet zo belangrijk.
Nee, het gaat er helemaal niet.
Dus die zijn niet zo belangrijk.
Nee, maar ik denk dat dat dus dan zat ik me te bedenken dat als je je gedragen weet en liefde, dat het veel makkelijker is om dat soort dingen los te laten. Maar als je dat niet ervaart, moet je ergens houvast hebben en denk dat die dingen wel belangrijk worden.
Dat denken van je is weer geconditioneerd. En de inhoud van het denken dus ook. Er zijn talloze lui die wel van vroeger uit een gevoel van vertrouwdheid hebben en gedragen worden hebben, maar die er verder totaal op blijven zitten. Of juist in de wereld waarin het dan niet altijd zo duidelijk is, dat ze er een hele leven lang verder naar blijven streven, of om te behouden wat ze hebben, of om het nog uit te breiden. Dus het ene is niet gemakkelijker dan het andere.
Het lijkt mij dat je een liefde jezelf makkelijk kan vergeten.
Ja, dat komt door jouw eigen situatie die je zo belangrijk vindt. En ik zeg, je eigen situatie is niet belangrijk. Want vanuit het standpunt ga je alles interpreteren. Ja. En wanneer je even verder kijkt, dan zeg je, nou, daar klopt niks van. Want elke conditie, ook al is die voor jouw idee nou zo gunstig als wat, Het kan juist weer een geweldige blokkade zijn om werkelijk een klein beetje vrij te komen. Hm.